Goedemorgen, broeders en zusters. Heel fijn om hier vanmorgen in uw midden te mogen zijn en het woord met u te mogen openen. Ik kom uit Zoetermeer, de groeten uit, van de gemeente uit Zoetermeer, zeg maar. En André Roosma. En ik wil het vanmorgen met u hebben over een aantal lessen uit het leven van Mozes. Ik heb erboven gezet 3 keer 40 jaar. Want in feite bestond het leven van Mozes uit 3 perioden van 40 jaar. Ja. En als we gaan kijken naar die 3 keer 40 jaar, dan staan er eigenlijk een aantal verhalen over in de Bijbel. En ik zal daar hier en daar een paar stukjes uitpakken. Het eerste is uit Exodus 1 tot 3. Uit Handelingen 7 en uit Hebreeën 11. Ik heb hier eventjes in vogelvlucht neergezet waar het over ging, die 3 keer 40 jaar. Ten eerste 40 jaar in Egypte, als baby geadopteerd door een Egyptische prinses. Dan 40 jaar in Midian, als vluchteling onderdak gevonden bij priester Jethro. En tenslotte 40 jaar met Israël onderweg. En ik heb eronder gezet de angst van mensen en de trouw van God. Want terwijl ik met deze preek aan het voorbereiden was, gebeurde het in de markt dat de financiële crisis en dergelijke. En dan zie je de angst van mensen. Nou, dit is ook een verhaal waarin iedere keer weer de angst van mensen een hele grote rol blijkt te spelen. Maar ook de trouw van God. Gelukkig is die er ook. En angst van mensen kan tot verschillende beslissingen leiden, zoals we dadelijk zullen zien. Mensen kunnen goed met die angst omgaan of verkeerd met die angst omgaan. En dat zien we ook in het leven van Mozes, dat dat iedere keer heel veel bepaalt voor de volgende 40 jaar. En ook als ik in mijn pastorale praktijk, ik ben pastoraal werker, kom ik heel veel mensen tegen. Ook als ik naar mijn eigen leven kijk, ik heb heel veel geworsteld met angst. Angst dat iets niet goed gaat. Angst dat, zal dat en dat wel in orde komen? Ik ken ouders die bang zijn van, komen mijn kinderen wel goed terecht? Nou, ik geloof dus dat dit een actueel onderwerp is. Ook Egypte was angstig op een gegeven moment. Op een gegeven moment was Jozef naar Egypte gekomen. Hè? We kennen dat verhaal denk ik allemaal wel. Jozef was naar Egypte gekomen en had gezorgd dat zijn familie kon overleven. Doordat hij daar de graanschuren vulde en dergelijke. En uiteindelijk komt zijn hele familie daar en kunnen ze daar overleven. Nou, dat is heel mooi. Maar dan komt er op een gegeven moment een farao die Jozef niet gekend heeft, die van het hele verhaal niks weet. En die daar een heel volk ziet. En hij zegt van, dadelijk dan krijg ik vijanden, kom ik in oorlog of wat dan ook, en dan kunnen zij wel eens tegen ons kiezen. Ja, dan zit ik goed in de penarie. Dus hij wordt bang. En in zijn angst gaat hij het volk onderdrukken. En daar wil ik eventjes aanhaken. Exodus 1, vers 12. Maar hoe meer men hen onderdrukte, des te meer vermenigvuldigden zij zich. En breiden zij zich uit. Hoe zou dat komen? Dat ondanks de onderdrukking dat ze zich uitbreiden? Is er misschien iemand die in zijn vuistje daarboven lachte? Van jullie kunnen wel onderdrukken om ze klein te houden, maar dat gaat niet werken, jongens. Het gevolg is, ze deden dat onderdrukken omdat ze bang waren. Het gevolg is, zodat men bevreesd werd voor de Israëlieten. Eerst waren ze alleen maar bang voor hun vijanden en dat de Israëlieten zich bij de vijanden zouden aansluiten. En nu worden ze ook al bang voor de Israëlieten zelf. Ziet u het principe? Angst, wie in het Nieuwe Testament staat van, wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten. Wie angst zaait, oogst nog meer angst. Dat zie je hier. Toen lieten de Egyptenaren de Israëlieten onder mishandeling werken. Met andere woorden, ze maakten het nog erger. Ja, ze maakten hun het leven bitter door harde slavenarbeid met leem en tichelstenen en door allerlei arbeid op het veld. En dat bevreesd wat hier staat, daar wil ik nog eventjes op ingaan. Dat is dat Hebreeuwse woord wat daar eigenlijk staat, dat betekent zoiets als minachting. Dus het is een angst, maar het is ook minachting die ze hadden voor het volk. En ja, dan kom je, als je Gods volk, Gods kinderen gaat minachten, gaat bang zijn voor ze, dan kom je niet goed uit. Dus dit is het eerste, de eerste les eigenlijk wat ik leer van hoe de Egyptenaren met angst omgingen. Dan op een gegeven moment komt het zover, ik sla even een stukje over. Op een gegeven moment komt het zover dat de koning van Egypte zegt van dat alle jongetjes, baby's moeten gedood worden. Er staat echter één belangrijk woordje in dat stuk. Ik lees het eventjes weer, Exodus 1 vers 15. Ook beval de koning van Egypte de vroedvrouwen der Hebreeuwse vrouwen, van wie de een Sifra heette en de ander Pua. Sifra betekent, als ik het wel heb, zoiets van heelheid. En Pua betekent schittering. Maar goed, mooie namen dus. Wanneer gij dan de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, dan moet gij goed toezien bij de verlossing. Indien het een zoon is, dan moet gij hem doden. Maar indien het een dochter is, mag ze blijven leven. Nou, waar zijn vroedvrouwen voor? Ik heb altijd geleerd dat die ervoor zijn om kindertjes in leven te houden. Dus om aan vroedvrouwen te gaan vragen om alle mannelijke kindertjes te doden, dan ben je wel heel ver heen. Zo diep zat de angst ondertussen bij de Egyptenaren. Alleen dan staat er een heel belangrijk woordje in de volgende zin. De vroedvrouwen echter vreesden God en deden niet wat de koning van Egypte haar gezegd had, maar lieten de jongens in leven. En dat vind ik heel mooi. Te midden van die enorme machtige koning, want Egypte was in die tijd een van de grote koninkrijken op aarde. Vergeleek maar ook qua cultuur en dergelijke, ze waren zeer hoogstaand. En dan zijn daar twee Hebreeuwse voetvrouwen die zeggen, farao, koning, plat gezegd, je kunt de pot op. Want er is iemand die groter is dan jij. Ze vreesden God. En dat vrezen is een ander vrezen als dat vrezen van daarnet. Dit vrezen is respect hebben, hoge achting hebben voor. En die lieten dus de jongens lekker in leven. Nou, daar krijgen ze commentaar op, et cetera. Nou, uiteindelijk komen ze er toch mee weg. Dat is ook heel apart als je dat leest in dat verhaal. Goed, ik ga even door. Ja. Mozes' moeder, op een gegeven moment staat er dan, een man uit het huis van Levi huwde een Levitische vrouw. Nou, dat is al opvallend. Een man uit het huis van Levi huwde een Levitische vrouw. Ze waren dus allebei Levieten. Wat weten we van later? Dat de Levieten door God uitgekozen werden om priester te zijn. Omdat ze zo nauwgezet met God leefden. Dus je ziet hier dat de kinderen uit dit echtpaar, zeg maar, vol bloed Leviet waren. Dat is wat de Bijbel hier eventjes aangeeft. Een man uit het huis van Levi huwde een Levitische vrouw. Deze werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij zag dat hij tof was, ja, in de Hebreeuwse tekst staat dat, tof. Ik heb dat maar even laten staan, in de normale NBG-vertaling staat dat hij schoon was. Ik vond dat toch niet zo veelzeggend als tof. Verborg zij hem 3 maanden lang, maar langer kon zij hem niet verborgen houden. Daarom nam zij voor hem een biezen kistje, bestreek het met asfalt en pek, legde het kind erin en zette het in het riet aan de oever van de Nijl. Zijn zuster ging op enige afstand staan om te zien wat er met hem gebeuren zou. Nou, ik kom heel vaak mensen tegen die zeggen van, jongen, ik sta met de rug tegen de muur. Ik kan geen kant op. Nou, als dat voor iemand gold, dan gold dat in dit geval wel voor de moeder van Mozes. Elk moment kwamen er soldaten, Egyptische mensen langs het huis. En die huisjes waren niet zo groot. En die hadden geen ramen en deuren, dubbele isolatie, et cetera, tegen het geluid. Moet je daar proberen een baby te verborgen te houden. Dan sta je toch helemaal met je rug tegen de muur. En ze hoeven maar dit te horen. En ze zijn binnen en hopsakee, afgevoerd. Wat kan ik nog doen? Helemaal niets. Ze had heel bang kunnen worden. Ik heb er ook boven gezet, ze is vast ook bang geweest. Op momenten dat ze dacht van help, zullen ze het niet horen. Maar ze weet ook dat er een God is die voor haar zoon zorgt. En in geloof maakt ze dan een bies een kistje. En het is heel opvallend, het woord kistje is hetzelfde woord als het woord ark. En waar kennen we de ark van? Van die keer dat God mensen had laten overleven. Ondanks een enorme vloed. Dus dat geeft al aan dat ze dat doet met in haar hoofd. Dat God door dat kistje, door die ark, Mozes kon laten overleven. Waar haar mogelijkheden ophielden, wist ze, kan God verder gaan. Want God heeft een plan met deze jongen. Dat blijkt ook uit zijn naam. Want zijn naam betekent eruit getrokken of eruit trekkend. Eigenlijk meer eruit trekkend. En ik denk dat zij hem die naam gegeven heeft, ook met een profetische blik eigenlijk, van misschien is er ook tijdens de geboorte iets bijzonders gebeurd. Heeft Mozes zichzelf eruit getrokken of hoe of wat, dat weet ik niet. Ik was er niet bij. Maar ze heeft ook geloof gehad dat door Mozes God iets wilde doen in de situatie voor dit volk. Want de nood was hoog. Als je elke dag zo onderdrukt wordt. En zij heeft bij zichzelf gedacht, als ik geen mogelijkheden meer heb, heeft God ze wel. En ze heeft Mozes in dat kistje gelegd. Zelf alles eraan gedaan. Gezorgd dat dat kistje zo goed mogelijk dicht was, dat er geen water in kon komen en dergelijke. Soms zijn er dingen die wij toch wel kunnen doen. Ook al geven we de dingen aan God over. Dan mogen we die doen. Maar dit is een verhaal wat mij enorm inspireert om te zeggen van waar mijn mogelijkheden eindigen, beginnen die van God. In het Nieuwe Testament, in de Hebreeënbrief, daar staat hier van, door het geloof is Mozes na zijn geboorte 3 maanden door zijn ouders verborgen gehouden, omdat zij zagen dat hij een schoon kind was. En zij hebben het bevel des konings niet gevreesd, staat er dan bij. Ik zei net van ze zal vast wel eens bang zijn geweest en hier staat van niet. Hoe zit het nou? Ik denk dat dat te maken heeft met dat ze meer respect, meer achting had voor de grootheid van God. En dat ze dus wisten, we hoeven uiteindelijk niet bang te zijn, ook al zijn we het soms wel eens een beetje geneigd om bang te zijn voor die farao en al zijn soldaten die langs ons huis lopen, et cetera. Want dat dat uiteindelijk in de hand van God is. Hun God was groter dan de farao. Hun God was groter dan de problemen die op hun weg kwamen. En je ziet dan dat dat consequenties heeft. Dat zien we ook weer in een preek die Stefanus in het Nieuwe Testament hierover houdt. In Handelingen 7 staat dat. Daar zegt Stefanus dat toen hij te vondeling, maar hij Mozes dus, te vondeling was gelegd, nam de dochter van Farao hem aan en liet hem als haar eigen zoon opvoeden. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren en was machtig in zijn woorden en werken. Dat is nogal wat. Doordat Mozes ouders Mozes eigenlijk aan God teruggegeven hebben, door hem daar in het riet te zetten, kan God hem de meest geweldige opleiding geven die hij maar kon wensen. Die hij maar kon krijgen om uiteindelijk toegerust te zijn om het volk uit te kunnen leiden. Want in Egypte, hij kreeg als prins de beste opleiding op elk gebied. In de rechten, in de krijgskunst, elk gebied. Dus je ziet daar dat God zijn belofte waarmaakt. En het gevolg in het leven van Mozes is ook dat hij zelf tot geloof komt. Door het geloof, staat in Hebreeën, heeft Mozes volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Maar hij heeft liever met het volk van God kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. En hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte. Want hij hield de blik gericht op de vergelding. Hij wist, achter dit leven hier komt nog het een en het ander. Komt een eeuwigheid. En op basis van wat er gaat gebeuren in die eeuwigheid, kan ik beter nu met Gods volk zijn dan even genieten van het feit dat ik lekker me kan laten koesteren als prins. Dus hij kon kiezen voor een heel gemakkelijk leventje als prins, maar toen hij volwassen werd, heeft hij op een gegeven moment een keus gemaakt. Nee, dat wil ik niet. Ik wil bij Gods volk horen. En ik denk dat daarbij de eerste 5 jaren van zijn leven, dat hij weer door die Egyptische prinses teruggegeven was aan zijn moeder, omdat zijn zusje erbij stond dat die prinses hem vond, daar in het riet. En zei van, oh, ik weet wel een mevrouw die ervoor kan zorgen hoor. Het gevolg was dat ze van die prinses, zijn moeder, nog geld toekreeg om hem de eerste 5 jaar op te voeden. En om hem te zogen. Dat is toch wonderlijk? Je staat op het ene moment sta je met je rug tegen de muur en het volgende moment krijg je geld toe om je zoon op te voeden en wordt hij vervolgens opgevoed aan het, voor de rest opgevoed aan het hof. Wat een geweldige impact heeft het gehad dat zijn ouders hem aan God overgegeven hebben. He, dus die Sifra en die Pua die God hoog achten. Het feit dat Mozes ouders God machtig genoeg achten om Mozes in feite aan zijn zorg over te geven. Dat had tot gevolg dat Mozes de eerste essentiële jaren door zijn eigen vader en moeder opgevoed werd. Dat Mozes God leert kennen. En dat Mozes een topopleiding als prins aan het Egyptische hof kreeg. Met andere woorden, een fantastische uitgangspositie om Gods volk te bevrijden. Nou, op een gegeven moment, dan is Mozes 40. En dan denkt hij van, het wordt nou tijd om eens wat te gaan doen. Ik heb die roeping om het volk, dat is al mijn leven lang duidelijk. Van al mijn generatie, van alle jongetjes van zijn generatie waren er niet. Hè? Hij was de enige die het overleefd had. Nou, misschien dat er nog ergens in een afgelegen plekje in was, maar dat weten we niet. Maar een van de zeer weinigen. Dus hij is zich bewust van het feit dat hij geroepen is om het volk uit te leiden. En dan op een gegeven moment is hij groot geworden en dan staat er, hij ging uit tot zijn broeders en lette op hun dwangarbeid. Toen zag hij hoe een Egyptenaar, een Hebreër, iemand van zijn broeders sloeg. Hij keek naar alle kanten En toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hem in het zand. En het duurde eventjes voordat ik het zag, maar eigenlijk speelt ook in dit stukje van het verhaal angst een rol. Want Mozes is bang dat hij gezien wordt bij wat hij doet. Hij doet niet zomaar in een opwelling, bam, ik zal jou een klap verkopen. Nee, hij kijkt eerst om zich heen. Is er niemand die het ziet? En dan slaat hij hem zo hard dat hij hem knock-out zelfs doodslaat. Dan moet je iemand een behoorlijke klap verkopen. En ik zeg, eigenlijk had die angst die hij voelde van, kan ik dit wel doen, ziet niemand het, had hem ook kunnen waarschuwen. Ben ik wel goed bezig? Hij was niet geroepen om Egyptenaren te vermoorden. Hij was geroepen om zijn volk uit te leiden. En hoe kwam hij dan toch tot die daad? Nou, gaan we weer eventjes naar Handelingen. Stefanus die zegt daarover dit. Toen hij nu de leeftijd van 40 jaar bereikt had, kwam het in zijn hart op naar zijn broeders, de kinderen Israëls, om te zien. En toen hij er een onrechtvaardig zag behandelen, beschermde hij hem en nam het voor hem op, die mishandeld werd, door de Egyptenaar neer te slaan. Hij meende dat zijn broeders zouden inzien dat God hun door zijn hand verlossing wilde geven, maar ze zagen het niet in. Met andere woorden, hij vond het ook tijd dat zijn broeders, de andere Israëlieten, die hem misschien maar een beetje raar aankeken, omdat hij zo lang daar, hij was een halve Egyptenaar. En hij liep misschien wel eens in wat luxere kleding. En zij moesten maar hard werken. Ja, hij was niet populair. En moet jij ons gaan verlossen? Zij zagen het niet hoor. Zij zagen hem alleen maar als een halve collaborateur. En door dus die moord te plegen op de Egyptenaar, meende hij dat zijn broeders zouden inzien dat God hen door zijn hand verlossing wilde geven. Nou, ik heb dat door zijn hand eens gekeken van waar staat dat nog meer in de Bijbel. Want ik stond mij bij van, dat staat ook wel op andere plekken. Ja, in Jesaja 53. Jesaja 53, daar staat van Jezus. Dat het voornemen des Heren voortgang heeft door de hand van Jezus. Door zijn hand. Maar niet, het staat nergens in de Bijbel dat het door onze hand, als mensen. Het is Gods hand. Waardoor dingen voortgang hebben. En dat was je even vergeten. Soms dat wij menen dat wij God een handje moeten helpen. Net zoals zijn overgrootvader, Jacob. Die meende ook dat hij God een handje moest helpen. Of neem Abraham. Abraham die door God beloofd was. Ik zal je tot een groot volk maken. En dan krijgt hij geen kinderen bij zijn vrouw. En dan op een gegeven moment zegt zijn vrouw van nou doe het maar eens met mijn slavin. Want anders komt het nooit meer. En wat is er wel van gekomen? Ismaël, een en al ellende, tot op de dag van vandaag. Ismaëlieten in ruzie met Israël. En hier ook weer zie je hetzelfde, dat doordat hij zelf meent het recht in eigen hand te moeten nemen, dat eigenlijk zijn doel niet bereikt wordt, want zijn volk wil het helemaal niet, gelooft niet in hem. Dan nog steeds niet. En ook naar Egypte toe heeft het alleen maar negatieve consequenties. Dat lezen we in het vervolg. Ja. Toen hij op een andere dag uitging, zie daar waren twee Hebreeuwse mannen aan het vechten. En hij zei tot de schuldige, waarom slaat gij uw naaste? Deze echter zeide, wie heeft u tot overste en rechter over ons aangesteld? Denkt gij soms mij te doden, zoals gij de Egyptenaar gedood hebt? Daarop werd Mozes bevreesd, want hij dacht voorwaar de zaak is bekend geworden. Dat is wel grappig, Eerst hoopt hij dat doordat hij die Egyptenaar vermoordt, dat zijn broeders het zullen inzien. En dan zien zijn broeders dat hij dat gedaan heeft. En dan wordt hij bang. Dat is typisch wat er gebeurt als wij in onze eigen kracht proberen dingen tot stand te brengen. Uiteindelijk leidt het ertoe dat we bang worden. Hij dacht, voorwaar de zaak is bekend geworden. Toen Farao inderdaad van de zaak hoorde, trachtte hij Mozes te doden. Maar Mozes vluchtte voor Farao en zocht verblijf in het land Midian. Nou, is er iets bijzonders met het land Midian? Want ik heb even opgezocht van, ja, Midian, dat komt toch vaker in de Bijbel voor? Ja, dat komt heel vaak in de Bijbel voor. En altijd is er strijd tussen Midian en Israël. Dus eigenlijk waren het vijanden. Want het was Midian, was oorspronkelijk Midian een zoon van Abraham. Nadat Abraham Isaac verwekt had, heeft hij nog bij ook weer een andere vrouw, Sarah was al overleden, nog 5 zonen verwekt. Die heeft hij weggestuurd. Ja, die waren dus niet blij. En in feite zie je dat tot op de dag van vandaag, dat Israël daar de wrange vruchten van plukt. En uitgerekend zoekt hij dan verblijf in het land van de vijand. Dus eigenlijk. En de volgende 40 jaar is hij daar als herder en als knecht van een priester. Ik heb daar even een kaartje neergezet van waar Midian dan ligt. Dat ligt dus zeg maar in het noordelijk gebied van de Sinaï. He, dus rechts naast Egypte, onder Israël. En dan staat er op een gegeven moment, dan heeft hij daar weer zich krachtig betoond aan een bron en fijn, heel gedoe. En dan is er op een gegeven moment iemand die zegt van, nou, kom maar bij mij. En die man is Jethro. Al die namen vind ik zo intrigerend, omdat al die namen betekenissen hebben. Hè? Weet u wat Jethro betekent? Betekent zoiets als de aanzienlijke, de zijne excellentie. Het was een prins binnen Midian. Dus dan komt hij weer, alleen dan als knechtje. En niet als zoon, komt hij weer bij een prins. En dan staat er op een gegeven moment, en Mozes bewilligde erin bij de man te blijven. En deze gaf zijn dochter Zipporah aan Mozes. Zij baarde een zoon en hij noemde hem Gersom. Want, zeide hij, ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. Nou, dan moet je even weten dat in het Hebreeuws Ger betekent vreemdeling en Som betekent daar. Nou, als je je zoon een vreemdeling daar noemt, dan geeft dat wel aan hoe ontheemd hij zich voelde. Hij wist, ik hoor in Egypte, ik hoor bij mijn volk. En ik zit hier. En er staat ook, hij bewilligde erin. Nou, dat klinkt heel welwillend. Maar als je daar even naar de grondtekst weer gaat, het ja'al, wat er eigenlijk staat in het Hebreeuws, betekent inderdaad bereid zijn. Maar het kan ook betekenen dwaas zijn. Dus je kunt het ook lezen als, hij was zo dom om bij die man te blijven. En vervolgens zat hij er 40 jaar aan vast. Want hij kreeg ook nog de dochter, et cetera. Toen moest hij wel, hè, net zo'n verhaal als bij Jacob natuurlijk. Als je niet met een grote schat aankwam en je wou de dochter van een prins hebben, ja, dan moet je een aantal jaren werken. Zo ging dat in die tijd. Dus wat een enorme consequenties heeft het feit dat Mozes op zijn eigen eentje, op zijn eigen houtje, meent voor zijn eigen rechten moeten opkomen, in tegenstelling tot wat zijn moeder in het begin deed. 40 jaar zit hij daar achter de schaapjes. En toch vind ik het weer opvallend, want die Jethro bij wie hij kwam, noemde dat wel even, die zijn grootvader heette Reuel. Nou, ik zei al, ik word geïntrigeerd door die namen. En sinds niet zo lang ken ik een beetje Hebreeuws. Dus Reuel betekent, Rehu is vriend en El is God, een vriend van God. Dus op een of andere manier had die Reuel, die grootvader van Jethro, had toch nog van Abraham iets van het geloof meegekregen. Dat hij een vriend van God genoemd werd. En ik denk dat Jethro, als hij priester was, dat hij het misschien een beetje vermengd had met andere godsdiensten. Maar dat hij toch ook nog iets van de dienst aan de levende God in zat. Dus al die tijd heeft Mozes ook meegemaakt wat het was om een priester te zijn. Dat was een opleiding die hij nog niet gehad had. En Mozes heeft ook die 40 jaar van God meegekregen wat het was om met schaapjes in de steppen te lopen. Dat had hij hard nodig toen hij daarna het volk moest uitleiden. Want hij was nogal kort aangebonden. Wat, jij me een van onze mensen slaan? Ik zal jou wel eens even. Ja, dat was zijn eerste reactie. Zo'n man was hij. Maar na 40 jaar achter de schaapjes was hij dat niet meer. En dat vind ik het mooie. Ja. Mozes eerste reactie op angst was dus om te moorden, om het recht in eigen hand te nemen, om te vluchten, zelfs zijn bescherming in eigen hand te nemen. Waarbij ik gezegd heb, waar was God voor Mozes in dat alles? Nergens. Ik lees daar helemaal niks over. Het gevolg is dat hij geïsoleerd wordt van zijn familie. Hij verliest zijn prinselijke waardigheid die hij had aan het hof in Egypte. Hij verliest ook een stukje priesterlijke waardigheid, want hij trouwt met iemand buiten het volk Israël. En dat was bij Jacob. Weet je nog dat Jacob zijn vader, Isaac, had tegen Jacob gezegd, jij trouwt met iemand binnen onze familie. Want Esau heeft dat niet gedaan en dat staat me helemaal niet aan. Want vaak gebeurde het dat mensen trouwden met iemand die, met een vrouw die dan een andere god aanbad. En dan werd de aanbidding van onze Heer, dat verwaterde. Zelfs bij Jacob dreigt het op een gegeven moment nog te verwateren. Langs die weg. En hij wordt een herdersknecht voor 40 jaar. Maar toch, ondanks die, eventjes nog terug. Ondanks dat hij geïsoleerd wordt van zijn familie. Ik zei al, hij komt wel in een priesterfamilie terecht. En hij zit wel die 40 jaar met schaapjes die hij moet leiden. En op die manier vult God, gebruikt God die 40 jaar toch om tot zijn doel te komen in Mozes. Dus hoewel Mozes verkeerde beslissingen heeft genomen, gaat God wel door. Dat vind ik het mooie in dit verhaal. Dan komt het begin van het laatste verhaal. Ik heb dat een beetje ingekort. God, op een gegeven moment verschijnt God aan Mozes. We kennen dat verhaal allemaal van de brandende braamstruik. Als u het niet kent, moet u het gewoon nog eens eventjes rustig dadelijk nalezen. In het begin van Exodus 3. Op een gegeven moment zegt God tegen Mozes, nu dan, ga, ik zend u tot Farao om mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte te leiden. Maar Mozes zeide tot God, wie ben ik dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? 40 jaar daarvoor zei hij van, ik zal wel eens eventjes aan mijn broeders laten zien dat ik de man ben die, dat God door mijn hand het zal doen. En hier zegt God, doe maar, ga het maar doen. En dan zegt Mozes van, wie ben ik? Dat is de andere Mozes. En dat ervaar ik ook als een uitdaging van God uit aan mij. Wil jij veranderd worden? Wil jij door mij veranderd worden, zodat ik in jouw leven tot je doel kan komen. En het mooie is, op het moment dat Mozes zegt, wie ben ik? Zegt God niet van, nou ja, je hebt een aardige opleiding gehad. En nee, dan zegt God, ik ben immers met u. Wat weten wij over Gods nabijheid? Is God ons nabij? In Christus is God ons zo nabij gekomen als Mozes nog niet eens van had kunnen dromen. We mogen elke dag alles wat er op onze weg komt, alles wat er in ons hart opkomt, mogen we met hem delen. Doen we dat ook? Dat zal ons leven veranderen. Dat zal zorgen dat we op ons doel terechtkomen. Want ik ben met u is in feite ook Gods naam. Als God zich in dat verhaal ook aan Mozes bekend maakt met zijn naam de Hebreeuwse letters JHWH, dat is in feite ik ben er. Ik ben bij je. Onze God is een unieke God in de zin dat hij bij ons is. En dat zie je door dit hele verhaal heen. En dat, ja, daar kan ik heel enthousiast over worden. Dus in dit laatste verhaal zie je in feite dat Mozes weliswaar wat tegensputtert, maar hij blijft in gesprek met God. En uiteindelijk gaat hij ook. In die afhankelijkheid. In die afhankelijkheid die we in het begin bij zijn ouders zagen. Dat ze zeiden van, wij staan met de rug tegen de muur, maar God kan hier iets doen. En het feit dat hij er is, kan een verschil maken. En het gevolg is dat hij de volgende 40 jaar bruikbaar is voor God. Om zijn volk Israël uit Egypte te leiden, te bevrijden met tekenen en wonderen op geweldige wijze. Gods inzettingen aan zijn volk te geven. We zeggen wel eens, hebben het wel eens over de wet, maar eigenlijk is de Torah wat aan Mozes gegeven werd. De eerste vijf boeken zijn, van de Bijbel worden ook wel de vijf boeken van Mozes genoemd. Dat hij dat opgeschreven heeft of heeft laten schrijven. En dat is door God aan hem gegeven. Aan het volk. Hij was in feite een geweldige priester voor het volk. Ondanks wie hij zelf was. Ondanks zijn fouten. Omdat hij zich uiteindelijk in Gods dienst stelde. En zo mag hij het volk Israël ook naar het beloofde land leiden. Aaron wordt daarbij zijn broer, wordt priester naast hem. Aaron was gegeven eigenlijk omdat hij zo tegensputterde tegen God. Dat God zei, ik zal je Aaron geven naast je. En later geeft dat ook wat strijd. Ik zie daar toch ook wel weer een verband in. Ik ga afronden. Het leven van Mozes. 3 keer 40 jaar en 3 keer Mosje. Dat is wat daar staat. Dat is zijn Hebreeuwse naam. Heb ik erboven gezet. Ja. In het eerste verhaal zagen we de vroedvrouwen en Mozes moeder. Dat hij God vreesde. En dat hij daardoor 40 jaar een Egyptische prins was. En de beste opleiding kreeg die er maar denkbaar was. Mozes die zichzelf wilde bewijzen. En 40 jaar dienstknecht is in Midian. Dan 40 jaar dat Mozes aarzelend meegaat met God en onderweg mag zijn met Gods volk en Gods volk mag leiden. Elke periode begint in feite met een angstige situatie. Dat vind ik heel kenmerkend. Elke periode begint met een angstige situatie en de reacties van mensen op die angst beïnvloeden de volgende 40 jaar. Gaan die mensen zeggen tegen God van God, gaat u uw gang? Dan zijn het 40 gloriejaren. zegt een mens van, ik kan het zelf wel, dan worden het 40 jaren met wat benauwdheid. Maar God komt uiteindelijk wel tot zijn doel. Want God blijft trouw. Dit verhaal geeft mij ook iets van... Heeft je het nog terug? Dit verhaal geeft mij ook iets van... wij zijn in onze tijd zijn wij zo snel. Het moet allemaal liefst gisteren klaar. En wij willen graag dat als God, als wij bidden, dat we gelijk dat God gelijk antwoordt. Gods agenda is soms iets ruimer. Als ik drink aan 3 keer 40 jaar, dat zijn lange perioden. Betekent ook dat bijvoorbeeld die tweede 40 jaar, terwijl Mozes dacht ik ben al klaar, op zijn 40ste, dat het volk nog 40 jaar heeft moeten wachten in slavernij. Maar uiteindelijk komt God wel tot zijn doel. Het gaat wel eens anders dan wij denken. Maar het gaat wel zoals God het bedoeld heeft. En dat betekent dat ik mijn denken wel eens een beetje opzij moet zetten. Datgene wat ik zo snel wil, moet ik een beetje opzij zetten om te kijken van wat God wilt u eigenlijk? Hoe wilt u mij nog vormen in deze jaren? En in dat alles, ik heb gezegd, dit is in feite weer even de titelsheet, ik heb erbij gezet, hoe groot is onze God? En dan bedoel ik niet dat ik een vraagteken zet achter de grootheid van God, maar achter hoe groot wij hem zien. Hoe groot is onze God? Is in feite een vraag, durven we vast te houden aan zijn belofte? Ook wanneer het heel spannend wordt in ons leven. En kan hij een weg met ons gaan waar onze wegen ophouden? Mag hij het zijn die het doel en de lijn van ons leven bepaalt? En wat doen we als het een keer even wat langer duurt dan we gedacht hadden? Zijn we dan nog bereid om te luisteren naar zijn stem? Misschien is het goed om te bidden. Heer God, machtige Vader in de hemel. Ik dank u voor deze verhalen die u ons gegeven hebt. Om ons iets te laten zien van het feit dat uw gedachten zoveel groter zijn dan de onze. Heer, wij hebben maar een klein emmertje en de hele oceaan is van u. Help ons om elk moment opnieuw te zien op wat u van plan bent. Op hoe u een gat ziet in een situatie waar wij misschien geen gat in zien. Hoe u mogelijkheden hebt waar wij misschien geen mogelijkheden hebben. En hoe u door ons leven heen een weg met ons kunt gaan die wij niet voor mogelijk hadden gehouden. Maar die wel zorgt dat wij op onze bestemming komen. Dank u wel, Vader, dat u met een ieder van ons zo op uw bestemming wilt komen. In Jezus Christus, in zijn naam, bidden we dat u ons daarbij helpt. In Jezus' naam. Amen. Een gezegende zondag.